U wordt gelezen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 19.
Is halving in Betanië. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. En ze bereidden hem al daar een avondmaal. En Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan genomen hebbende een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met het haar van haar hoofd afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de buur zat en droeg hetgeen gegeven werd. Maar Jezus dan zeide: laat af van haar, zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Want de armen hebt gelieden altijd met u, maar mij hebt ge niet altijd. Een grote schare dan de Joden verstond dat hij al daar was. En ze kwamen en niet alleen om Jezus wil, maar ook opdat ze ook Lazarus zouden zien die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden. Want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. En dus andere daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van de palmbomen en gingen hen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning Israëls. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop, gelijk geschreven is: vrees niet, gij dochter Sions, ziet uw koning komt, zittende op een veulen ener ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst nog niet. Maar als Jezus verheerlijk was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat ze hem dit gedaan hadden. Vader dan die met hem was, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom gingen ook de scharen hem tegemoet, overmits zij gehoord had dat hij dit teken gedaan had. Fariseeën dan zeiden onder elkander: ziet gij wel dat gij gans niet vordert? Ziet, de gehele wereld gaat hem na.
Tekst voor de prediking is het gedeelte dat voor ons ligt. Johannes 12, vers 1 tot en met 8. We lezen dat eerste vers en als u uw bijbeltje en jullie je bijbeltje voor je hebt, dan kun je het zo meelezen vanmiddag. Jezus dan. Dan moet je daar niet gelijk overheen lezen over die twee woordjes, want daar gaat het nou juist om. Want immers die jongens en meisjes die weten dat wel. De naam van de Heer Jezus, Gabriel, wordt door God de Vader uit de hemel gezonden naar Nazareth, naar Jozef en Maria. Als de Heer Jezus geboren moet worden. En dan krijgt hij deze naam van zijn vader. Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn ze er vanmiddag? Zalig gemaakten van hun zonden. Want dan kun je ook werkelijk met vrucht luisteren, of ik kan beter zeggen horen naar het woord van de Heer. Want als je zalig gemaakt bent, dan komt dat uit in het zitten aan zijn voeten. In het horen naar zijn stem. En dan dat woordje dan, dat komt in het kort hier bij Johannes 3 keer voor. Jezus dan, Zij bereiden hem dan, Maria dan. Het is als een, ja, als een voortgang in die zin dat Johannes vele jaren later, want Johannes is bejaard geworden, is een oude apostel geworden in Efeze, in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije. En Johannes schrijft zijn evangelie zich als het ware herinneren door de Heilige Geest die machtige gebeurtenissen toen hij nog met zijn heiland rondwandelde in Judea en Galilea. En met dat woordje dan wil hij de nadruk leggen op datgene wat hij boodschapt aan zijn lezers toen en aan de lezers vandaag. De hoorders vandaag, ja, de eeuwen door. Het wonderlijke evangelie van Gods genade in de Heer Jezus Christus die als een miljoenen verslagen heeft door de eeuwen heen. Gemeente, beseffen we dat evangelie nu nog gepredikt wordt, maar dat er een schare al is in de hemel. Waaronder Maria en Martha en Lazarus. En noem ze allemaal maar op, wat een ontmoeting zal dat straks zijn. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we hem zullen zien. Gemeente, verlang je daar nou naar? Dan moet je hier dicht bij de Heere leven, want anders verlang je daar niet naar. Verlangen naar hem zoals het in dit gedeelte zo uitkomt. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha. En dat betekent, en daarom schrijft Johannes ook die 6 dagen, dat Pascha aanstaande is. Dat is het paasfeest waarop de Heer Jezus gekruisigd zal worden. Dat is het paasfeest waarin hij bespot zal worden. Waarin hij bespolgen zal worden. Waarin hij, die de Zoon van God is, op het diepst vernederd zal worden. En gemeente, dan moet je toch altijd weer bedenken en dan moet je altijd weer prediken ook. Dat is omdat wij, als we bespot worden, mogen weten dat hij ook bespot werd in deze wereld. Dat hij zijn lijdensgang gegaan is. Daarom dat woordje Pascha. Weet u wat dat betekent en jullie? Pascha. Dat zit natuurlijk diep in het Oude Testament. Toen een God het volk Israël bevrijdde uit de slavernij van Egypte. En die engel, die doodsengel doorging in Egypte en alle eerstgeborenen gedood werden. Behalve degene die aan de deurposten van het huis het bloed van het lam hadden aangebracht. Want dan ging de engel des verderfs Pascha voorbij. En daar zit ook iets in van dat Pascha van het voorbijgaan. De engel des bloeds is langsgekomen op Golgotha, gemeente. En het zwaard is ontwaakt tegen de herder van Gods wegen. Zijn bloed heeft gevloeid en zo is het voorbij gegaan. Jesaja 12, ik dank u Heere dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal niet vrezen, maar op de Heere betrouwen. Pascha, gemeente. Daar zit nog wel wat meer in, want die 6 dagen, Daar zit in Gods langmoedigheid. De Heere geeft dan dat Sanhedrin in Jeruzalem, en we lezen in vers 10 van dit gedeelte, dat ze niet alleen maar meer de Heer Jezus willen doden, maar dat ze ook Lazarus willen doden. De Heer Jezus geeft dan dat Sanhedrin, dat goddeloze Sanhedrin, in zijn langmoedigheid nog 6 dagen. Om zich te bekeren, want Gods langmoedigheid wil ons naar Gods woord tot bekering leiden. Gemeente. Nou zijn wij niet dat Sanhedrin toen en daar. Maar die langmoedigheid die geldt vandaag ook ons nog. Want God, de barmhartige en de genadige, is gisteren en vandaag en morgen dezelfde. De apostel schrijft, hij is langmoedig over ons. Niet willende dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Ook vandaag, als je nou nog onbekeerd zit. Of als je misschien al te gemakkelijk van jezelf zegt dat je nog niet bekeerd bent. Dan word je vanmiddag opgeroepen alleen al door deze woorden, door die 6 dagen. De Heere geef je misschien niet eens meer 6 dagen. Om je te bekeren. Te vallen aan zijn voeten. Je zonden en je schuld te belijden. Zeggen, Heere, ontferm u over mij. En dan Johannes die herinnert zich dat en hij vindt dat van uitermate belang voor zijn lezers van alle tijden. En natuurlijk in Johannes, jongens en meisjes, vindt de Heere het van belang. Anders had Johannes die woorden niet geschreven. Johannes schrijft, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië, waar Lazarus was. Welke hij opgewekt had uit de doden. Wie kan nou iemand opwekken uit de doden? Gemeente, daar is maar 1 antwoord op. Dat kan alleen God. Als Johannes hier dus schrijft, dan zijn lezers van alle tijden, en wij horen vanavond dat evangelie ook, van de opwekking uit de doden, door de Heere van Johannes, dan wordt hij ons hier voorgesteld als zijnde God. De mens Jezus Christus, die waarachtig mens geworden is vanwege onze zonden, is ook God uit God en licht uit licht. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij is God. En gemeente, dan moeten we ons altijd weer de vraag stellen, geloof ik dat nou? Want ja, je kunt wel zeggen dat je dat gelooft, maar is dat nou echt waar? Jacobus die schrijft ergens, de duivelen geloven ook in God. En ze sidderen. En daarom dat geloof, dat is toch wel erg belangrijk, dat je het echte, het ware geloof hebt. Calvijn die schrijft ergens, ons hart is een fabriek van afgoden. Dat is echt waar. En misschien moet ik vanmiddag wel vragen aan jullie en aan mijzelf van, als ik nou mijn knieën buig, tot wie bid ik dan? Welk beeld heb ik daarbij? De enige en de waarachtige God kunnen wij alleen kennen in en door de Heer Jezus Christus. En als je de Heere Jezus niet persoonlijk kent, dan aanbid je een andere God. En niet de God en Vader van de Heere Jezus Christus. En dan lig je nog voor eeuwig verloren. Want de zaligheid is in hem en in geen ander. De Heer Jezus zegt het in Johannes 17, vers 3. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven. En als we dan door genade dat mogen geloven, dan zeggen we ja, dat de Heere Lazarus opgewekt heeft. Dat mag ik zien. Dat mag ik geloven. En misschien moet je soms zeggen, dan moet je me niet vragen om dat uit te leggen, maar ik geloof het. Ik geloof zijn heil en troostrijk woord. En gemeente, dat bidden we elkaar toch toe. Dat geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. En dan lezen we verder, omdat de Heere Lazarus uit de doden heeft opgewekt. En ik zeg het maar tersloops, Johannes vindt dat zo belangrijk dat hij het in het gelezen schriftgedeelte tot drie keer toe zegt. Maar omdat, en dat is de reden in de allereerste plaats, hij Lazarus uit de doden heeft opgewekt, bereiden zij hem dan al daar een avondmaal. Er staat niet, want de Heere is daar natuurlijk met al zijn discipelen. Hij is daar met Simon de Melaatse, want in diens huis, Matthäus 26 en Marcus 14, in diens huis vindt deze maaltijd plaats. De Heere die is daar als het ware voor de avondmaalgangers. Ja, het gaat hier niet om het avondmaal, maar u begrijpt wat ik bedoel. De avondmaalgangers, is hij daar alleen. Hij is het middelpunt van de maaltijd en het centrum van de maaltijd. Het gaat om hem, ze hebben, en wie die ze zijn, dat zullen vrienden in Betanië en omgeving geweest zijn. Die hebben die maaltijd bereid. Het is een liefde maaltijd. En Martha diende. Ziet u het staan? Vanuit het Grieks moet je eigenlijk vertalen. En daarom, om die reden, om de reden dat voor hem die maaltijd bereid was, om die reden diende hem Martha. Dus het is hier niet zo, zoals we dat in de evangeliën lezen, dat Maria zit aan zijn voeten, daar kom ik zo nog even op terug. Dat Maria zit aan zijn voeten en dat Martha is dienende. En dat Martha tegen de Heere Jezus zegt, Heere, ziet u nou niet hoe druk ik het heb? En Maria die zit dan maar, zegt dat ze mij helpen moet. En dan dat heerlijke en dat kostelijke antwoord van de Heere Jezus. Martha, Martha. Want hij heeft Martha lief. Martha, Martha, gij bekommert u over vele dingen. Eén ding is nodig. En Maria heeft het beste deel gekozen. En er staat dan van Maria geschreven dat ze zit aan zijn voeten en hoort naar zijn woord. En dat is het beste deel. Gemeente, dat is ook voor ons het beste deel. zitten aan zijn voeten en horen naar zijn woord. Heb je dat beste deel nou al gekozen? Want de Heere Jezus zegt, Maria heeft het beste deel gekozen. En het zal niet van haar genomen worden. Nee, want als je dat beste deel één keer ontvangen hebt, om te zitten aan zijn voeten, dan is de Heere ook die God die zegt, ik laat nooit meer varen de werken mijner handen, hoe het ook gaat. Hoe je situatie in het leven ook wordt. Straks staan ze bij het kruis. Totaal andere situatie. Maar God houdt zijn werk in stand. Als gemeente maakt dat nou tot troost, zeg. Als hij nou een goed werk in u begonnen heeft. Al val je jezelf soms nog zo tegen, nietwaar? Maar hij blijft erbij. Dat is de Heere. Hij is soms zo volkomen. Nee, hij is altijd volkomen anders dan wij denken. Dan wij aanvoelen. Dan wij soms over hem spreken. De Heere zegt, mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Ik ben de Heere. En daarin is het leven, gemeente. Daarin is het leven, in hem is het leven. En buiten hem is geen leven. Martha dient, liefdedienst. Dat heeft ook te maken met die verscheidenheid aan gaven in de gemeente. Elke wedergeboren christen ontvangt een gave van de Heer. Om daarmee dienstbaar te zijn in en aan de gemeente. Om samen met de gemeente de veelkleurige wijsheid van God te openbaren in deze donkere wereld. Welke gave hebt u ontvangen? Martha had een dienende gave. Dan heb je van die mensen die komen ergens en al zijn ze er vreemd, maar er moet wat gebeuren en dan ook. Dan zie je ze al gaan, ze helpen gelijk mee. Dan heb je een dienende gave. En er zijn er ook, die zitten aan zijn voeten. Ook al staan ze de afwas te doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is een andere gave. Nou krijgt iedere christen en christin, die waarlijk in hem gelooft, ook die gebedsgave. Maar er is ook een bijzondere gebedsgave. Dan is er een hunkering naar hem. Om hem te zoeken. Om de Heere te zoeken. Gemeente, er zijn zijn verscheidenheid aan gaven. Maar het is dezelfde geest. De Heilige Geest die het uit de Heere neemt. En die het in de gemeente en aan de gemeente verkondigt. Martha diende. En Lazarus lag aan, ziet u hem liggen? Ja, lag aan, er staat hier van aan zitten, maar dat was in het oosten niet zo. In het oosten lag men aan, denk aan het laatste avondmaal, waar Johannes de apostel der liefde ligt aan het hart van de Heer Jezus. En er zijn ook alleen maar mannen aanwezig. De 12 discipelen. Simon de Melaatse. En de Heer Jezus. 14 man. En er was een vrouw niet toegestaan om daarmee aan te liggen. En dan was Maria en Martha goed. Ach, die feministische gedachte die is ons aangepraat, gemeente, maar dat is onbijbels en het hoort niet bij de gemeente. Er is een verscheidenheid aan gaven en een man is geen vrouw en een vrouw is geen man. Maar toen der tijd mochten die vrouwen niet mee aanliggen met de mannen. Moet je maar goed onthouden, als het zo direct gaat om de daad van Maria. Want ze is er opeens. Ze mag niet mee aanliggen, maar ze komt wel de kamer in waar Martha dient en waar de mannen aanliggen en zich laten bedienen. En ze heeft ook wat bij zich. Wat een hart vol liefde. In de gestalte van een kruik. Vol kostelijke, zeer kostbare nardusolie. Maar om het eerste gaat het. En het gevolg van dat eerste, dat is het tweede. En dan zie je er staan, gaat u even mee aan jullie, je ziet er staan daar in die kamer en daar wordt gegeten en daar wordt gedronken, ze liggen met elkaar aan. En dan Maria gaat achter de Heere Jezus staan. Nou ja, dat mocht ze al niet. Maar de liefde dringt haar. En dan doet ze ook nog iets wat de Joden verafschuwen. Ze maakt haar haren los in het bijzijn van al die mannen. Dat is wat. Ja, dat beseffen wij niet. Maar dat kon toen gewoon niet. Zij maakt haar haren los. De versierselen van haar hoofd. In het oorspronkelijke staat haar vlechten ombindt ze. En het haar hangt om haar hoofd. En dan neemt ze die alabasten kruik. En ze breekt er die hals af. En dan giet ze die kruik over het hoofd en over de voeten van de Heere Jezus. Er is blijkbaar genoeg voor beide. Hoe weten we nou over het hoofd? Wel, dat lezen we opnieuw weer in de evangeliën in Matthäus 26 en Marcus 14. Daar wordt gesproken van de zalving over het hoofd. Daarom hebben we ook Psalm 23 gezongen. En Johannes vult dat aan dat zij ook zijn voeten zalft. Ja, want die voeten zijn voor Maria zo belangrijk. We lezen in Lucas 10 immers dat zij aan zijn voeten zit. Zij heeft het beste deel gekozen. Dat is aan zijn voeten, dat hebben we straks al tegen elkaar gezegd. Dat is het beste, die hem nederig valt te voet. Die zal van hem zijn wegen leren. En nu komt bij Maria weer typisch die voeten. En nu zal ze zijn voeten. Ziet u het gebeuren? Dan moet je wel een beetje bij wezen. Want het verspreidt zo'n geweldige liefdegeur. Dat is de geur die de Heilige Geest heeft ingestort in haar hart. Dat lezen we in Romeinen 5, vers 5. De liefde Gods in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En die liefde Gods, niet Maria's liefde. Kijk, wij hebben elkaar lief zolang de ander mij lief heeft. Dan kan ik het nog een week volhouden, maar dan is het ook echt afgelopen. Maar hier hebben we te maken met Gods liefde. Weet u welke? Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De in zonde gevallen mensenwereld lezen we in het Grieks. De kosmos. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben, ja zeker. Dat is Gods liefde uitgestort in het hart van Maria. En de vrucht daarvan is die albasten fles met zeer kostelijke nardes. Dat is de taal van haar hart. Een gemeente die liefde Gods in onze harten uitgestort. Er staat in het Grieks een woord voor uitstorten, een wolkbreuk. Dan kan er niks anders meer bij. Dan wordt het al ook zo gemakkelijk, als ik dat nou zo eens mag zeggen, gemeente. Dan houdt alle wetticisme op, want dat wordt verbroken en verjaagd door die goddelijke liefde. Dan houdt alle geargumenteer op, want je hoort Maria niet spreken, maar doen. Want als je gaat argumenteren hier, dan heb je het niet begrepen. Dan is het ook niet gebeurd. Gemeente, mag ik nou weer eens even persoonlijk worden? Ik doe dat niet zo graag en ook bijna nooit. Maar ik moet opeens denken hier aan de oude schuilplaats. Er zijn er onder ons die hebben dat meegemaakt. Net als ik. De stoelen stonden zo opgesteld en de kansel was daar. En dominee Westering die preekte over de Samaritaanse vrouw. Johannes 4. En dan kun je zien dat het echt onder de prediking van het woord ook gebeurt. Dat de Heere, zeg maar, die prediking gebruikt. Ook tot de voortgang in je leven. Want ik zat daar. Hier zat een hele bekende mensen, die zijn er allemaal al niet meer. Mensen van het eerste uur. En Westering die preekte. En die voerde ons mee met die vrouw naar het plein in Sichar. Kom en zie de mens die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? En dat ging dwars door mij heen. Toen werd mijn hart echt vervuld met heilbespiegelingen. Toen zat ik te schudden op mijn stoel. Gemeente, herken je dat nou? Nou zeg ik niet dat het precies zo moet, maar als je die liefde ontvangt, dan blaak je van liefde. Dan is het te zien in je ogen en te horen in je oren en in je woorden. Want dan zie je op hem. Die mij. Al mijn zonden. Vergeven heeft. Die al mijn ongerechtigheid verzoend heeft. Die mijn leven verlost heeft van het verderf. En mij kroont met goede tierenheid en met barmhartigheid. Ach, gemeente, en dan kan er heel veel in het leven gebeuren en je bent het ook wel eens kwijt als je begrijpt wat ik bedoel. Maar de Heere en de gaven van de Heere zijn onberouwelijk. Onberouwelijk. Maria dan, hebbende een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardes. Die komt uit de Himalaya. Nou, daar staat een eind vandaan. Ook nog op een bepaalde hoogte las ik van de Himalaya. Want Het is heel bijzondere nardus. En die is daar bereid. En toen is ze op kamelen, de ruggen van kamelen gevoerd naar vele plaatsen, onder andere ook hier naar Jeruzalem. En daarom was ze zeer duur. En met die zeer dure, kostelijke nardus heeft Maria zijn voeten gezalfd. En zie het gebeuren met haar haren. Zie het gebeuren met haar haren. Afgedroogd, er was blijkbaar zoveel zalf over zijn voeten gekomen dat het afgedroogd moest worden. En de Heere trekt zijn voeten niet terug. Nee, als je aan zijn voeten komt, dan trekt hij ze nooit terug. Die mij nederig valt te voet. Gemeente, kennen we die plaats. Die plaats waar je niet alleen de Heere Jezus ontmoet, maar ook zijn Vader. Want hij en de Vader zijn één. En die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. De Heer Jezus zegt in de bergrede, Matthäus 5 vers tot 7, in de bergrede, en gij indien gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Gemeente, als je de Vader in de Heer Jezus Christus wilt ontmoeten, moet je in de binnenkamer wezen. Kennen we die? Of heb je er geen tijd voor? Is de dag voorbij voordat je er aan toegekomen bent? Ik sprak onlangs een vriend en die zegt, Jacob, als ik 's ochtends geen uur vroeger van bed gaan om eerst het woord te lezen en te bemediteren, dan kom ik er niet meer aan toe. Dat is de binnenkamer. Dat is niet alleen een bepaalde plaats, dat ook. Maar het is soms ook tijdens de wandeling door het Urkerbos of bij het IJsselmeer langs. Gemeente, kennen we dat nou? Want dat is toch wezenlijk belangrijk. Dat we de Heere op die wijze kennen en dat wij weten van dat gebedsleven. Want het gaat om de geest der genade en de geest der gebeden. En dan lezen we dat die hele kamer vervuld werd met de reuk van de zalf. Nou, ik garandeer je, daar kan de duivel niet tegen. Die kan niet tegen die liefdegeur. Hij zal alles doen om dat te verhinderen. En hij heeft zijn trawanten binnen de kerk. Lees maar. Ziet u het staan in vers 4? Zo zei er dan een van zijn discipelen, we weten uit de evangeliën dat Judas is en ook hier door Johannes. Hij zegt het heel duidelijk. Judas' zoon, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou. Die Judas, ja, die leeft alleen voor het geld. Al de hele tijd dat hij met de Heer Jezus rondgaat en ze hebben hem het vertrouwen gegeven. De discipelen vertrouwen hem. Ze vertrouwen hem met geld dat gegeven wordt toe. Maar Judas, zegt Johannes, is een dief, een kleptomaan. Een die alleen zijn eigen geldelijk voordeel zoekt. En hij heeft al een berekening gemaakt hoeveel die zelf wel niet waard is. Want dat zegt hij. Waarom is deze zelf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En een penning, dat was het loon van een gewone dagloner. Voor een dag. Dus 300 penningen is 300, is bijna een jaar. Maria was waarschijnlijk een welgestelde vrouw. Samen met Martha en Lazarus. 300 penningen. Dat is toch zonde? Denkt de gierigaard. Dat is toch zonde? Denkt de vrek. Dat is toch zonde? Denkt de dief. En die zijn nog vroom ook. En ze zijn zulke goede toneelspelers dat ze zelfs de kring van de discipelen bedriegen. Want we lezen in Matthäus 26 en Marcus 14 dat de discipelen erin meegaan met Judas. Ze vinden het ook maar verkwisting. Er is er maar één die het verkwist aan Jezus. Maria. De andere niet. Judas met zijn vrome gezicht. Waarmee hij de anderen ook nog bedriegt. Ja, want huichelaars zijn toneelspelers. Die heb je in de kerk ook. Wij mogen niet oordelen over het hart natuurlijk. Want de Heere kent ons hart. Maar toneelspelers heb je ook in de kerk. Die doen zich vroom voor. Maar ze hebben geen band aan Christus. Ze leven niet uit het ware geloof. Zijn ordelijke mensen. En je kunt met ze argumenteren. En ze weten alles van de kerk. En ze kennen alle dominees bij de voornaam. Maar dat blijft erbij. Nou, zo een is Judas. Nou zeg ik niet dat wij allemaal dan Judassen zijn. Begrijp me goed. Hij is hiertoe gezet, zegt de Heer Jezus. Dat kan ik niet uitleggen. Dat kan ik niet uitleggen. De Heer Jezus heeft hem verkoren. Het is een van de 12 nota bene. Hij heeft ook wonderen gedaan. Hij heeft het evangelie verkondigd. Dan moet ik altijd denken aan Deuteronomium 29, vers 29. De geopenbaarde dingen zijn voor de Heer, zijn voor ons en de verborgenen voor de Heere onze God. Want de Heere Jezus heeft, en u leest het Johannes-evangelie tot hiertoe er maar op door, ook nog wat er verder volgt in hoofdstuk 13. De Heere Jezus heeft hem nog genoeg gewaarschuwd. De Heer Jezus heeft bedoeld, Judas, bekeer je nou van deze weg die je meent te moeten gaan. Want het wordt je dood, je eeuwige dood. Maar Judas heeft zich verhard. In hoofdstuk 13 vers 2 kun je lezen hoe dat komt. Als het avondmaal gedaan was, toen de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou. Zo begint het. Zo is het in het paradijs begonnen. En zo is het in het hart van Judas begonnen. De aanval van de boze. Op je hart. En de bedoeling van de boze is wat er gebeurt even verder met Judas. Namelijk dat de Satan bezit van hem neemt. De Satan komt wonen in zijn hart. Nee, niet de duivel de schuld geven. Maar bidden, Heere, bewaar ons van de boze. Bewaar ons van de boze. Petrus zegt, hij gaat rond als een briesende leeuw. En op Urk ook als een engel des lichts. Gemeente, als een engel des lichts met het woord. Om je te verleiden tot dwaalwegen. En weet je wat een dwaalweg is? En dan maak ik het maar heel concreet en er zijn verschillende dwaalwegen. Maar een dwaalweg is als je je gemeente verlaat om ergens anders lid te worden. Weet je waarom dat een dwaalweg is? Omdat dat te maken heeft met Gods trouw. Wij moeten trouw zijn in de gemeente waar we ons plaatsje gevonden hebben. Alleen als er stenen voor brood verkondigd worden. Dan moet je zorgen dat je ergens anders brood krijgt. Maar anders is het een dwaalweg. En uiteindelijk zit je thuis. Waarom? Omdat je jezelf meeneemt naar een andere gemeente of een andere groep. Je neemt jezelf mee. Ik sta te bedenken of ik dat wel zeggen zal. Maar in het verleden ging Jan de Wit naar Canada. Ach, de jongeren die hebben hem niet gekend. Hij ligt begraven in Canada samen met zijn vrouw, maar de ouderen wel. En die vroeg aan iemand, ga ook mee naar Canada. In Nederland houdt het op. En toen antwoordde die iemand, ik zal geen namen noemen, maar toen antwoordde die iemand, als ik mezelf hier kan laten, dan ga ik mee. Die het vatten kan, die vatten het. Gemeente, je plekje innemen, zoals Maria dat doet, aan zijn voeten. En niet gaan rennen hier of daar naartoe, want daar wordt het niet gevonden. Het is alleen bij hem. En aan zijn voeten, dat is het beste deel naar het woord van de Heer Jezus zelf. De Satan die gaat tekeer. Maar we horen Maria niet spreken. Wie spreekt er wel? Haar meester. Haar heiland. Haar Heer. Haar koning. Jezus dan zei, laat af van haar. Want zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Dat betekent, gemeente, dat Maria profetisch gezien heeft op het sterven van Jezus. Daar hadden de discipelen in die zin nog geen weet van. Ze hadden er genoeg over gehoord, net als Maria. Maar Maria had die woorden bewaard. Dat is heel wat anders. En daarom heeft zij die zeer kostelijke nardus gekocht. Als een voorbereiding op zijn begrafenis. En wat bedoelt de Heer Jezus nou? Dat ze dat als het ware bewaard heeft, al bewaard in die kruik totdat hij begraven is? Nee, de Heer Jezus bedoelt te zeggen, ze heeft het bewaard tegen de dag van mijn begrafenis. Ze heeft zicht op de dag van mijn begrafenis. En nu is het moment dat ze dat bewaarde tot de dag van mijn begrafenis uitgiet. Dat ze mij zalft met die olie. met het oog op mijn begrafenis. Maria zat, Lucas 10, aan zijn voeten. Ze zit, Johannes 12, nog aan zijn voeten. Met de vrucht der liefde die zijn naam beleidt. En gemeente, ze heeft toch het oog op zijn begrafenis. Ze zal daarom ook door de Heilige Geest onderwezen iets verstaan hebben waartoe dat noodzakelijk was. En daarom deze liefdegave. Daarin is dat ze iets verstaan heeft van het ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, hebben wij het al verstaan. Die prachtige strofe uit het Havelsmaalsformulier. Ik voor u. Ik voor u. Omdat je anders de eeuwige dood, gemeente, die eeuwige dood, dat eeuwige stervensproces en nooit meer te kunnen sterven. Omdat de euthanasie gestorven is in de hel. Dat gun je toch je ergste vijand niet toe. En daarom eindigen we niet in de liefdedaad van Maria. Maar in de liefdedaad van God de Vader. Die ons wederom vertolkt wordt in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld. En mag je nou je eigen naam voor wereld invullen. Al zo lief heeft God lief gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft. Opdat ik, die in hem geloof, niet verloren ga. Maar het eeuwige leven hebben. Want ja, gemeente, die de zoon heeft, die heeft het leven. Die de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Amen.